jongens en meisjes. Weet je wat ik dacht? Wat zie je er allemaal netjes uit? Zie je er keurig uit? Maar ik hoop dat het een gezegende middag mag zijn. Ben je zenuwachtig? Hoeft niet, eerbied, hè? Wij gaan beginnen met alle hartelijk welkom. Laten we deze kerstherdenking beginnen met het zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt en wat er verder volgt. Zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzen de God en zeggen de ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welke de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het horen verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Laten we samen bidden. Heere, met de kinderen die u ons gegeven hebt, willen we dit middaguur gedenken aan uw geboorte, dat u kind zijt geworden, opdat kinderen tot u bekeerd en kinderen van u zouden mogen worden. Dat bidden we u bovenal, dat deze kinderen hiervoor en in de kerk de allerkleinste van u mogen worden. Een kind van u, uit u geboren. Heere, dat u daartoe ook deze kerstherdenking zegende, dat u zich ontfermde over ons, de ouders, grootouders, broers en zusters, ja, de kleinste. Ontferm u door uw woord en geest, dat alles met eerbied mag geschieden, dat de teksten die de kinderen geleerd hebben niet alleen een tekst zou zijn voor hun hoofd, maar dat het mogen zijn een tekst voor hun hart, opdat ze in het woord u mochten ontmoeten, u mochten leren nodig krijgen, u verlangen, buiten u niet zouden kunnen nog durven leven. Dat alles met orde mag geschieden, gedenk op mevrouw Berkhoff, die zo met de kinderen meeleefde, die vanmiddag een verhaal vertelt, een helper. En dat het alles mogen wezen, Heere, tot eer van uw naam, die groot is, en heerlijk en zeer nabij, in de Zoon uw liefde. We vragen het u om Christus willen. Amen. Herders, weet je wie daar vroeger ook herder geweest is? Je weet het wel. David. Als al zijn broers gevraagd werden bij Samuel te komen, de profeet, was één jongen in het veld gebleven bij de schapen. Hij heette David. David betekent Gods lieveling. De Heere houdt van hem. En hij houdt van de Heere. Wat heeft hij door de Heilige Geest vroeger gedicht? Een psalm. Een heel bekende psalm. Een psalm die jullie alle kennen. Welk? Psalm. Psalm 23. De Heere is mijn herder. Hij was herder. Maar ook een heel klein schaapje van de grote kudde. En gemeente, jongens, in de velden van Bethlehem Ephrata is de hemel opengegaan. God heeft een engel gezonden naar herder, die de nachtwacht hielden over de kudde, want ze waren bang voor de wilde beesten. Ze moesten waken tegen de wolf en tegen de beer, dat die de schapen niet zouden stelen en doden. En hoe deden ze dat? Ze hadden vaak een stenen muur, zo hoog, van stenen opgestapeld. En in die ronde cirkel van die stenen muur, binnen die cirkel van die stenen muur, waren er een hele hoop kuddes. En af en toe ging een herder, want je moest natuurlijk een deur hebben. In die stenen muur was een deur, en je moest natuurlijk een deur hebben. Dan ging een van de herders voor die deur liggen slapen. En de andere hielden de wacht buiten bij een vuur. Want wilde dieren zijn bang voor vuur. Plotseling. Een engel. En hij stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Het was zo licht. Hemelslicht. En ze vreesden. Ze vreesden voor God, niet meer voor de beesten, niet meer voor de nacht. Maar ze vreesden, want ze dachten, ons laatste uur is geslagen. We moeten sterven. God, zijn heerlijkheid, was zichtbaar. En de engel ziet het. Hij zegt, vrees niet. Ik kom u niet verschrikken. Ik kom u niet bang maken. Ik kom u een blijde boodschap brengen. Grote blijdschap kom ik u verkondigen. Die niet alleen voor u, maar voor al het volk van God wezen zal. Tot aan de einde der tijden. Ik hoop ook voor jullie. Dat je dat één keer in je leven. De allerheerlijkste boodschap zult vinden. Zegt, want u is heden geboren de zaligmaker om je van je zonde te verlossen, je bij God terug te brengen, vrede te geven in je hart. Want u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids, dat was Bethlehem. En dit zal het teken zijn, je zult hem kennen. Want hij is in doeken gewonden en hij ligt in de kribbe, in de stal waar je de schapen soms brengt. Heer Jezus, het lam van God. En weet je wat die herders deden? Die zeiden, nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet hoor. Zou dat wel waar zijn? Nee, dat zeiden ze. Weet je wat ze zeiden? Als de hemel geopend is, die andere engelen zijn heerlijkheid hebben verkondigd. Ze zien de majesteit van God en zijn heerlijkheid. Dan zeggen ze, laat ons heen gaan. Naar Bethlehem. En laat ons zien. Woord dat er geschied is, het welke ons de Heere heeft verkondigd. Ze zeiden niet, zou het wel zo zijn, maar ze geloofden het woord van God. Ze zeiden, laat ons zien wat er geschied is. Ze zeiden niet, zou het wel geschied zijn, zou het wel echt zijn. Maar ze geloofden God op zijn woord. Dat is groot. Als de Heer tot je spreekt uit zijn woord. En je mag God geloven. En als je echt gelooft, blijf je niet zitten. Dan moet je naar de Heer Jezus toe. Dat kan nog. Hoe dan? Op je knieën. Vragen. Heer, mag ik u leren kennen? Mag ik ook van die grote kudde? hoeft niet zo groot te wezen. Het kleinste. Heren. Ze stonden op. En ze gingen naar Bethlehem. Ze hebben gezocht. Stond niet precies waar. Ze hebben gevonden. Ze hebben gezien de heerlijkheid van Christus. En ze hebben zoveel vrede en blijdschap gekregen. Ontzag. En als ze hem gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was. Ze gingen ook aan andere mensen vertellen dat er een zaligmaker geboren was om van je vuile hart, van je boze zonde, of heb je geen vuil hart? Soms wel, hè? Ik ook. Om van je boze hart verlost te worden. Een nieuw hart te krijgen. Een schoon hart. Gewassen door het bloed van Christus. Lieve kinderen. Heb je er wel eens over gevraagd? Of je van die grote kudde ook een heel klein schaapje mag zijn? Zul je vragen. En zul je de Heere vragen waar je hem vinden moet. En waar je zoeken moet. Zou ik nou wat anders zeggen? Zul je eens aan de Heere vragen of die jou opzoekt? Ik heb vanmiddag alleen deze kinderen welkom geheten. Terwijl ik het deed, had ik er al last van. Maar ik zie daar nog veel meer kinderen. Fijn dat jullie er ook zijn. Maar je bent misschien nog te klein om op catechisatie te komen. En ik zei net tegen deze kinderen, zou ik van die grote kunnen. Maar lieve kinderen, ik wil jullie ook de Heere leren vrezen. En zoek hem in de dagen van je jongelingschap. Eer dat de boze dagen komen en de jaren naderen. Maar niet alleen de kinderen, ook de opa's en de oma's en de ooms. En de tantes. En de vrienden. Als je buiten deze middelaar blijft, word je eeuwig ongelukkig. Als je deze middelaar mag leren kennen, word je eeuwig zalig. Eeuwig. En het is zo'n goede herder. Het is zo'n goede herder. Het is de beste herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. De Heere zegene zijn woord. Hij helpt jullie. En ik geef nou het programma de leiding. Dat we zeggen zoals hier staat, over het nou uit te voeren. En dan hoop ik aan het eind met jullie de Heere te herkennen in dankzegging. Zo, zullen we, dat moet ik dan nog zeggen, nu eerst samen nog zingen de lofzang van Maria 1 en 7.
zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorselen en gij zult de verzen vermorselen.
En het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren en een zoon ons gegeven. En de heerschappij is er op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vrede vast.
Want er zal een wijsje voortkomen uit een afgehouden tronk van Isi. En een scheutertje wat hem zal vrucht voortbrengen.
En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest des wijsheids en is verstand. De geest des kennis en is vrees des Heeren.
En het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de worten van Isaïe, die staan zal tot er bij nieuwe volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn.
Troost, troost, mijn volk, zal jullie God zeggen.
Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep dat toe dat er strijd vervuld is, dat de ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de handen zeer het dubbel ontvangt over alle zonden.
En een stem riep in de woestijn, breide weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God.
Alle duinen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hol achter is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.
En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft.
Hij zal de kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen verraden en in zijn schoot dragen. De zomer zal hij zachtkens leiden.
En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus.
Alle geslachten van Abraham tot David zijn 40 geslachten. En van David tot Babylonisch overvoeren zijn 40 geslachten. Van Babylonisch overvoeren tot Christus zijn 40 geslachten.
De geboorte van Jezus Christus was nu alles, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eerst samengekomen waren, werd zij zwanger, bevonden uit de Heilige Geest.
Jozef, nu een man, als hij rechtvaardig was en niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
En als hij deze dingen in de zin had zien, een engel des Heeren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, zoon Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen dat hen ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest.
Want hij zal de zoon baren en hij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zaken maken van al hun zonden.
En dit alles geschiedde tot vervuld worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende,
die de maag zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zult zijn naam heten Emmanuel, terwijl opgezette zijn God met ons.
Jozef dan opgewekt zijn en van de slaap deed gelijk de engel des Heeren die hem bevoorlaten heeft zijn vrouw tot zich genomen.
En bekende niet dat deze eerst gewoon een zoon gebaard had en heet zijn naam Jezus.
Toen Jezus geboren was, te Bethlehem gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien sterren in het oosten en zijn gekomen hem te aanbidden.
En Herodes nu dit gehoord hebben, werd ontroerd in heel Jeruzalem met hem.
Ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen was, zoals geschreven door de profeet.
En ge Bethlehem, ge land van Juda, zijt geen de minste onder volkeren van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal.
En in het huis gekomen zijn, vonden zij het kinderke met Maria, zijn moeder, en nedervallen. Vallende hebben zij het zelf aangebeden, en hun schatten opengedaan hebben. Brachten ze hem geschenken, goud, wierook en mirre.
op het programma staat, is nu het vrije verhaal. Ben ik achterin zo ook te verstaan? Goed zo. Halt, Maller! Wie schreeuwt daar zo? Wie is dat nu weer? Het is een soldaat. Wat doet hij daar en wanneer is dat eigenlijk? Nou, het is echt gebeurd. Frankrijk, een paar honderd jaar geleden. 1690 ongeveer. Halt, schreeuwt de soldaat nog een keer. En gelijk springt hij van zijn paard. De andere soldaten volgen zijn voorbeeld. Waarom is dat eigenlijk? Zo te zien willen ze iemand gevangen gaan nemen. Ze zijn met een hele groep. We weten het allemaal, hè? Zegt die soldaat terwijl hij naar de andere soldaten kijkt. Daar, dat huis, daar, dat linkerhuis, daar moeten we zijn. Wie woont daar dan? Woont daar misschien een hele grote boef? Iemand die de gevangenis in moet? Ja, ze willen wel iemand gevangen nemen. Maar in dat linkerhuis daar, net buiten dat dorpje, woont geen grote boef. Daar woont een dominee. Willen ze dan de dominee gevangen gaan nemen? Ja, inderdaad. Dan is die zeker dominee van die mooie grote kerk daar midden in het dorp. Nee, daar is die geen dominee van. Midden in het dorp, dat is de Rooms-Katholieke kerk. En eerst gingen alle mensen van dat dorpje daar naartoe. Maar toen kwam Luther en Calvijn. En er waren er steeds meer mensen die zeiden, ja, het moet zoals het in de Bijbel staat, zoals Luther het gezegd heeft, zoals Calvijn het gezegd heeft. En nee, niet zoals ze het in de grote kerk daar in het dorp, de Rooms-Katholieke kerk doen. En toen gingen er steeds minder mensen naar die kerk. En de koning van Frankrijk vond dat niet goed. Hij wilde één groot, machtig Frankrijk met één kerk. En toen werd het moeilijk. Werd het heel moeilijk in Frankrijk. Die mensen die net zo wilden als Calvijn, werden geen hervormden genoemd. Ook geen protestanten. Hugenoten werden ze genoemd. En het werd steeds moeilijker. Ze mochten niet zelf een kerk hebben. En als ze het toch deden, dan werden de dominees gevangen genomen. Soms moesten ze slavenwerk doen. Heel hard werken. Maar ook, en dat was ook al gebeurd, soms werden ze gedood. Gedood om het geloof in de Heer Jezus Christus. En de kinderen dan? De kinderen die niet naar die Rooms-Katholieke kerk gingen, maar naar die andere kerk, waar ze deden zoals Calvijnen deed. Die werden soms, en soms een beetje vaak, bij hun vader en moeder vandaan gehaald. Moesten ze naar het klooster. En dan was er in dat dorpje was een dominee. Larot heette hij. En hij kon het niet meer. Hij kon niet meer naar die Rooms-Katholieke kerk. Hij wilde preken zoals Calvijn het ook gezegd had. Zoals het in de Bijbel stond. Zoals hier elke zondag dominee Veldman ook hier in Bethel preekt. En zoals op meer plaatsen gepreekt wordt. Er waren ook mensen die vluchtten weg. En dominee Larot had daar ook over nagedacht. Hij had daar biddend over nagedacht. Zou die ook vluchten? En toen had hij zijn hoofd geschud en tegen zijn vrouw gezegd, zolang ik nog preken mag, blijf ik dat doen. En nu was er ergens bij een boerderij, was een schuur, en daar preekte dominee Larot. En hij had gezegd, zolang het nog kan, blijf ik in mijn gemeente. Maar dat was wel gevaarlijk. Hij had het besluit ook niet zomaar genomen. Hij had het echt eerst aan de Heere gevraagd. En nu? Wat de dominee niet weet, dat gaat nu gebeuren. die soldaten, die staan al vlak bij zijn huis. En de aanvoerder zegt, denk erom, het huis omsingelen en laat u niet ontsnappen. Ze knikken allemaal. En dan stormen ze op het huis af. De soldaat die de leiding heeft, rent naar de deur en brult, doe open, doe open. En gelijk pakt hij zijn geweer en met de kolf bonkt hij op de deur. In het huis staat iedereen stokstijf stil van schrik. En in een ogenblik beseft dominee Laroe wat er gaat gebeuren. En in zijn hart is een stil gebed. O Heere, help mij. Zijn vrouw komt ook aanlopen, ze kijken elkaar aan. Je weet wat we afgesproken hebben, zegt hij nog heel snel, hè? Dominee is hier namelijk altijd bang voor geweest. En hij had met zijn vrouw erover gesproken en gezegd, als het moment daar komt dat ik gevangen genomen word, dan moet jij vluchten met de kinderen. Met de kinderen? Ja, ze hebben een jongen van een jaar of 10, Henry heet hij, en een meisje, Marie, die is een beetje jonger. Dan moet jij vluchten. Ja, maar waar naartoe dan? Nou, had dominee Laroe gezegd, wij wonen in de buurt van de grens met Zwitserland. En daar, in Zwitserland, is wel godsdienstvrijheid. Dan moet je met de kinderen vluchten. Als ik dan gevangen genomen ben, moet jij met de kinderen proberen Zwitserland te bereiken. Zijn vrouw had ontzettend hard gezucht, want dat was een hele gevaarlijke weg. En ze was niet zo sterk. En dan met de kinderen. Maar nu die soldaat zo keihard op die deur bond, herinnert de dominee zijn vrouw aan die afspraak. Denk erom, dat moet je doen. Veel meer kan hij niet zeggen. De soldaat die zo hard op de deur bond, wordt ongeduldig. En hij trapt zo hard hij kan de deur open. Dan, ach, dan gaat het eigenlijk heel erg snel. De soldaten grijpen de dominee vast, alsof hij een ontzettende grote misdadiger is. En dan nemen ze mee, hij kan niet eens meer afscheid nemen. Daar gaat vader. En achter in de gang staat Henry. Oh, hij is al 10, eigenlijk is hij al groot en stoer, maar nou moet hij toch zo hard huilen. En achter hem staat zijn zus. De soldaat die als laatste het huis uitgaat, grijpt moeder nog bij de arm. En Henry ziet het met grote angstogen aan. Nemen ze moeder nu ook nog mee? De soldaat kijkt moeder heel streng aan en snauwt. En jij bent ook gewaarschuwd. En de kinderen, we nemen ze mee naar het klooster als je niet oppast. Denk erom. Dan valt de deur dicht. Daar staat moeder. Moeder huilt ook. En de kinderen huilen ook. Wat erg. Maar moeder weet ook wat ze met vader heeft afgesproken. Ze weet ook wat in de Bijbel staat. Ze weet, over een aantal weken zal het kerstfeest zijn. En in de Bijbel staat dat voor de Heer Jezus geen plaats was in de herberg. Gistermorgen ook van de kinderen in de kerk was, heeft het gehoord. Het lam van God moest in de stal geboren worden. Geen plaats in de herberg. En is er nu in dat hele grote Frankrijk niet één plaatsje voor hun? Maar ze weet ook dat de Heere zorgt. Ze weet van het plan om te vluchten naar Zwitserland. Zo komt het moment dat moeder alles klaar gaat maken. Eten mee voor de reis. Zullen s'nachts ergens moeten slapen. Dekens mee. De Bijbel. Ja, natuurlijk. De Bijbel moet ook mee. Stel je voor dat die hier achterblijft. Dat kan toch niet? En dan op een dag is het zover. Alle voorbereidingen voor de reis zijn getroffen. Ze zullen 's avonds weggaan. Want moeder durft zo in het begin niet overdag te vluchten. Ze zullen 's avonds weggaan, dan 's nachts lopen, richting het bos, proberen om zo ver mogelijk in het bos te komen. En dan zullen ze proberen daar te overnachten. Kunnen ze later wel overdag, maar nu, de eerste keer, doen ze het 's nachts. Moeder kijkt nog één keer rond in het huis, de kinderen ook. Moeten ze nu alles achterlaten? Het huis waarin ze geboren zijn, het dorp waar ze hun vriendjes hebben. Kom, zegt moeder, kom. Henry, kom Marie, we moeten gaan. Ik wou zo graag, zegt Henry, en bijna huilen. Wat wil je dan, vraagt moeder. Ik wil zo graag door het dorp heen. Door het dorp, zegt moeder. Nee, nee, we gaan de andere kant op. Ja, maar als we nou nog door het dorp gaan, want ze hebben vader vast meegenomen naar de gevangenis midden in het dorp. Misschien dat we dan vader nog zien. Ach, jongen toch, zegt moeder. En ze strijkt hem over zijn haar. Ach, je dacht toch niet dat vader met die hele kleine raampjes daar in de gevangenis, dat hij daarvoor staat nu, om te kijken of hij jou nog ziet. Hij weet toch niet dat we nu vluchten. Ach, nee. Dat kan ook niet. Maar Henry wou het zo graag. Wat Henry op dat moment niet weet en wat moeder nooit meer zal weten, is dat vader op dat moment al niet meer in die gevangenis midden in het dorp is. Oh nee, nee, die morgen, maar dat weet Henry niet en dat weet Marie niet en moeder niet, is iets heel bijzonders gebeurd in de gevangenis. Vader Larot zat daar al dagen. En toen werd opeens de deur opengerukt. En hij dacht, brengen ze me nu naar een andere gevangenis? In een stad hier ver vandaan? Of komt nu het moment dat ik gedood zal worden? De dominee mocht het weten, dat er voor hem plaats bereid was in de hemel. Hij was nog jong toen de Heer hem bekeerd heeft. Hij kan sterven. Maar hij schrikt ontzettend van dit moment. Hij weet het, de Heer heeft zich ook naar hem gewend. Zou nu het moment komen dat hij afgelost wordt van zijn taak? Hij heeft geen tijd om erover na te denken. Hij wordt door 3, 4, 5 handen tegelijk beetgegrepen. Wat zijn dat, soldaten? In een flits ziet hij nog dat ze er wel een beetje vreemd uitzien. En bovendien, hij ziet alleen de ogen eigenlijk maar van die mannen. Sjaal op, muts op. Eigenlijk zijn het hele rare soldaten die daar zijn gevangenis komen binnenstormen. Hij heeft geen tijd om erover na te denken. Ze grijpen hem beet en ze sleuren hem de gang door. Inderdaad, ze gaan naar buiten. Ja, of naar een andere gevangenis, of hij zal gedood worden. Buiten de gevangenis, het gaat eigenlijk heel erg snel, wordt hij een koets ingeduwd. Hij struikelt over zijn eigen benen. Hij valt meer in de koets dan dat hij erin stapt. En met een vaart wordt de deur dichtgegooid. Dan merkt hij dat de koets zich in beweging zet. 2 soldaten, zijn het wel soldaten, zitten bij hem in de koets. De andere 2 zorgen blijkbaar voor de paarden. En weg gaat het, ver weg. Maar dat weet Henry niet en Marie niet en moeder niet. Die beginnen die avond aan hun gevaarlijke tocht. Valt niet mee. De eerste paar uur gaat nog wel. Het lijkt wel eng in dat donker bos midden in de nacht. Was vader er nou maar bij? Ze vinden aan het eind van de nacht een plekje om te rusten. Zo gaat de reis verder. Moeder maakt zich ernstig zorgen. Ze hebben nog wel wat eten. En ze kan het nog wel een beetje volhouden, maar ook niet meer dan dat. En wat ze bij zich hebben, moeten ze ook dragen. En vader heeft het wel zo goed mogelijk uitgelegd, maar kijk, toen ze door het bos liep, wist ze nog een beetje de weg. Maar nu ze in het grensgebied komen, tussen Frankrijk en Zwitserland, nou wordt het toch wel moeilijker. En eigenlijk kan ze niet meer. Moeder wordt ziek. Hoe moet dat nou toch? Volhouden, toch volhouden. Op een dag. En hoeveel dagen ze eigenlijk al gelopen hebben, dat zouden ze later niet meer na kunnen vertellen. Dat weten ze eigenlijk niet. Komen ze bij een heel smal pad. En moeder gaat steeds langzamer lopen. En Marie huilt een beetje. Ze is ook zo moe en Henry loopt voorop. Hij is immers de man in het gezelschap. Hij moet de weg wijzen. Maar hij weet het ook niet. En dat bergpad, dat is toch wel heel erg smal. Als je zo naar beneden kijkt, oei, dan kijk je zo in de afgrond. Aan de andere kant zijn hoge bergen. Het lijkt wel of het pad steeds smaller wordt. Eigenlijk is Henry heel moedeloos. Waar moet het nou toch op uitlopen? Teruggaan? Ja, nee, dat kan ook niet. Het pad is zo smal. Voetje voor voetje lopen ze verder. Het is winter. Even, het zal kerst zijn, maar als je zo naar Henry kijkt, dan zou je zeggen, het is zomer. Het zweet zo op zijn voorhoofd. Zo eng vind je het. En moeder? Moeder zweet nog veel harder. Want moeder is ziek. Terwijl ze daar zo lopen, kijkt Henry steeds speurend om zich heen. Want je weet maar nooit. Stel je voor dat ze, ja, dat ze soldaat of zo tegenkomen. Opeens blijft Henry staan. Ziet hij dat goed daar in de verte? Hij moet eens even beter kijken. Ja, toch. Daar lopen drie mannen. Zo aan het eind van de middag in dit onherbergzame gebied. Nou, dat betekent natuurlijk soldaten. Dat kan niet anders. Wie loopt hier anders? Oei. Is nou alles toch nog verloren? Hebben ze nou die hele tocht en al die moeite voor niks gedaan? Moeder heeft ze ook ontdekt. Ja, wat nu? Terugkijkt. Nee, onmogelijk op dat smalle pad. Ja, toch maar nog iets verder lopen. Ja, echt, ze zien duidelijk drie mannen in de verte. Dan opeens. Hé, wat springt daar opeens voor hem langs? Henry schrok ervan. Oh, het is een steenbok. Nou ja, dat kan geen kwaad. Het beest springt voor hem uit. En opeens is het dier verdwenen. Hé, zegt Henry in zichzelf. Dat kan toch niet? Als dat beest gewoon doorgelopen, wat had hij toch kunnen zien? Hij is ook niet in het ravijn gestort. Dan moet daar links pad zijn. Waar dat beest in verdwenen is. Wacht maar, zegt hij tegen moeder en tegen Marie. Ik loop wel even door. Voetje voor voetje loopt hij over dat smalle pad. Oh ja, ja inderdaad. Een smalle spleet tussen de rotswanden. Hij wint. Kom maar. En met al inspanning van al haar krachten probeert moeder die spleet te bereiken. Ze gaan er met z'n drietjes door. Henry voorop, Marie en moeder. En dan hey, komen ze in een kleine vallei. Hey, gelukkig, ze zijn ontsnapt. Want die soldaten, oei. In die vallei stroomt een beekje. Gelukkig, want ze hebben nog wel iets brood, maar water niet meer. Gelukkig, wat drinken. Daar, in die vallei, daar maakt Henry zo goed als hij kan een plaatsje voor de nacht. zichzelf, voor Marie, maar vooral voor moeder. Ze eten nog wat. Maar zelfs Henry kan zien dat moeder nu toch wel heel erg moe is. En eigenlijk, zo te zien, ook ziek. Moeder wil niet wat eten. Moeder wil nauwelijks wat drinken. Hoe moet dat nou toch? Als moeder nou echt ziek wordt, als... En daar durft Henry eigenlijk niet aan te denken. Als moeder nou sterft, wat dan? Er is nog iemand die daaraan denkt, en dat is moeder zelf. Ze voelt het wel. Haar kracht wordt steeds minder. De tocht is veel te zwaar. Geen plaats in Frankrijk en Zwitserland kan ze niet meer bereiken. Moeder weet wel iets anders. Toen moeder jong was, namen haar papa en mama haar ook mee naar de kerk. Net zoals al die kinderen die hier vanmiddag ook in de kerk zijn. En toen moeder zelf leerde lezen, heeft ze ook in de Bijbel gelezen. Ze heeft gebeden of ze een nieuw hart mocht krijgen. Of de Heer haar zonde wilde vergeven. En dat wonder is gebeurd. Moeder kan sterven. Moeder heeft een nieuw hart van de Heer gekregen. Maar moeder heeft nog een hele grote zorg. En dat zijn haar kinderen. En nu zijn ze hier in het grensgebied tussen Frankrijk en Zwitserland. Waar haar man is, weet ze niet. Maar ze weet wel van een vader in de hemel, van de Heere God. En daarom brengt ze haar kinderen bij zich. Kom eens, Henry, kom eens. Marie, kom eens. Heel dichtbij komen. Henry en Marie knielen bij hun moeder neer. En dan gaat moeder praten. Ze moeten heel goed hun best doen om het te kunnen verstaan. Moeder is zo zwak. Ze spreekt heel zachtjes. Lieve kinderen, het zal niet lang meer duren. Ik ga sterven. Ja, maar moeder, ik kan u niet missen. Ach, en die stoere Henry. Hij barst in tranen uit. Stil maar, mijn jongen, zegt moeder. Sla een arm om hem heen. Ze aait hem nog voorzichtig over zijn hoofd. Strekt met haar andere hand Marie naar zich toe. Stil maar, want de Heer zal ook voor jullie zorgen. Zo praat moeder met haar beide kinderen. Ze bereidt ze erop voor dat ze sterven zal, maar dat ze ook weet van een God in de hemel, die als klein kindje de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Maar die op Golgotha zijn leven heeft gegeven voor de zonde van zijn volk. En daar mag moeder ook bij behoren. En moeder heeft het ook over hemelvaart. Hemelvaart? Hemelvaart? Het moet nog kerst worden. Het is de tijd van Advent. Ja, toch. Moeder zegt het. Henry, je weet toch wel. Met hemelvaart is de Heer Jezus teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. En je weet toch wel dat hij toen gezegd heeft dat hij ging om plaats te bereiden. Want in het huis zijn vaders waren vele woningen. Daar ga ik naartoe. Lieve jongen, lief meisje, zullen jullie erop bidden dat je bekeerd mag worden? Nog veel meer, zegt moeder. Ze kunnen niet alles begrijpen. Maar ze zijn dat natuurlijk nooit meer vergeten. Dan, als moeder nog met ze gebeden heeft, hoe laat het inmiddels geworden was, ach, Henry had geen flauw idee. Maar hij is toch nog in slaap gevallen. En Marie ook. En moeder lag wakker, daar in die grot, het grensgebied tussen Zwitserland, nog aan de kant van Frankrijk. En toen was het heel stil geworden in die grot. Hé? Henry schrikt wakker. Hij weet niet hoe lang hij geslapen heeft, maar hij hoort iets. Hij hoort iets wat niet klopt. Hij hoort blaffen. Hij wrijft in zijn ogen en hij komt overeind. En dan opeens... Oh nee, hè? Een hele grote hond bij de ingang van de grot waar ze zijn. En daarachter een man. Zijn ze nou toch verloren? Maar hij zal vechten. Hij zal. Hij stormt op de man af. Terwijl hij eigenlijk heel bang is voor die hond. En hij wil slaan en schoppen. Maar de man heeft tegen de hond gezegd. Poest. Af. En het beest is gaan liggen. Die man grijpt hem vast. Het is nog een jonge man. Stil maar, kerel. Stil maar. Ik doe je niets. Stil maar. En Henry laat zijn handen, laat zijn lichaam vallen. Hij weet niet wat er gebeurt en hij weet ook niet meer hoe het moet. Stil maar, zegt de man weer. Achter die man heen loopt een oudere man de grot in. Zo te zien, de vader van de jonge man. En die knielt bij moeder. Dus nog een man. Kon een broer zijn van die man met die hond. Die loopt naar Marie. En opeens realiseert Henry zich dat hij Marie wel hoort huilen. Maar moeder zegt niets. En hij loopt de grot in. Hij wil bij moeder neerknielen. Moeder, moeder. Maar die oudere man, die bij moeder geknield was, komt overeind. Hij slaat zijn arm om Henry heen. Hij zegt, stil maar, mijn jongen. Maar jouw moeder leeft niet meer. Is het nu toch gebeurd waar ze zo bang voor waren? Ach, wat moet Henry nou hard huilen. En Marie huilt nog harder. Stil maar, zegt die man. En zo groot als Henry is, de man is op de grond gaan zitten. En hij trekt hem zo bij hem op schoot. Waren jullie gisteren ook hier in de buurt? Ja, zegt Henry. Luister, zegt die man. Ik woon in een klein dorpje, net over de grens in Zwitserland. En hier lopen heel vaak hugenoten. De mensen in Frankrijk, de hervormden, werden immers hugenoten genoemd. Die gevlucht zijn. En dan loop ik vaak met mijn zoons dat eenzame pad om te kijken of ik vluchtelingen zie. Was u daar gisteren, zei Henry. Ik dacht dat u een soldaat was met mij nog twee soldaten. Is die daar nou voor gevlucht? Maar ja, dat kon hij ook niet weten. Nee, zegt die man. En vaak verdwalen ze nog. En daarom loop ik hier met mijn zoons. Maar dan moet je nog eens goed proberen te vertellen. Hoe heet je nou precies en waar kom je nou vandaan? En Henry vertelt het hele verhaal. De man knikt. De man denkt na. Hij denkt heel diep na. Maar hij zegt nog niets. Het is een hele droeve optocht die na een poosje van bergpad richting dat Zwitserse dorpje gaat. Die twee zoons hebben zo goed als dat ging van touwen en een deken een soort brancard gemaakt. Op die brancard rust moeder. De hond loopt er voorop. En de man heeft aan elke hand een kind. Henry en Marie. Zo naderen ze het kleine Zwitserse dorpje. Ze lopen niet naar het huis van die meneer met zijn zoons. Ze gaan naar de pastorie. Ze lopen achterom. Dan komen ze in de keuken van de pastorie, van dat kleine Zwitserse dorpje. De mevrouw van de dominee, mevrouw van dat huis, kijkt heel verbaasd. Die man, zijn zoons, kent ze wel, maar die twee kinderen niet. Ach, vluchtelingetjes, ze dacht het al. Ach, wat zullen jullie moe zijn, zegt ze, en wat zullen jullie koud zijn. Kom maar snel zitten. Willen jullie wat drinken, willen jullie wat eten? Ze geeft de kinderen warme melk, een boterham. Dan zegt die oudere man, kun je even met me meelopen? De mevrouw loopt mee naar buiten met de meneer die de kinderen gevonden heeft. En Henry en Marie zitten aan de keukentafel. Drie slokken melk hebben ze op en één hamburger. Je kunt toch niet zo je keel krijgen. Was mama er nog maar, snikt Marie. Was papa er maar, snikt Henry. Het duurt eigenlijk wel lang eer die meneer die ze gevonden heeft terugkomt. En die mevrouw komt ook al niet terug. Dan? Hé, eindelijk, de deur gaat open. En die vriendelijk oudere meneer komt er binnen met de vrouw van de dominee. De vrouw kijkt ze eens goed aan. En ze zegt, ik heb een verrassing voor jullie. Een verrassing? Henry wil helemaal geen verrassing en Marie ook niet. Zal wel. Kijk maar goed, zegt ze. Ze doet de deur open. En wie staat daar in de deuropening? Papa, roept Henry. Papa, roept Marie. Daar in de deuropening staat dominee Leroux. Hij doet zijn beide armen wijd en hij vangt zijn kinderen op. O, papa, bent u hier en mama is... Ik weet het, mijn jongen, ik weet het. U kunt zien dat de dominee gehuild heeft. Hij heeft zojuist bericht gehoord dat zijn vrouw gestorven is. Maar je kunt ook zien dat hij blij is dat hij zijn kinderen ziet. Als hij ze heel hard geknuffeld heeft, zegt Henry, maar hoe komt u hier? Luister, luister, zegt vader. En hij gaat zitten. Hij trekt Henry op zijn ene knie, Marie op zijn andere knie. Hij zegt, luister. Ik was in de gevangenis. En toen kwamen er vier mannen. Of het soldaten waren, wist ik niet. Maar ze namen me mee in een koets. Heel ver. En toen we eindelijk stopten, toen was ik in dit Zwitserse dorpje. Ik dacht echt, vader, dat ik gedood zou worden. En toen deden die soldaten hun muts af en hun sjaal af. Hé, zei ik toen. Het waren geen soldaten, het waren vier mannen uit ons dorp. Die wisten dat ik in die gevangenis zat. En die wisten dat ik naar een andere gevangenis gebracht zou worden. En toen hebben ze mij ontvoerd, of eigenlijk bevrijd. Hebben ze me hier in dit dorpje gebracht. Nou, je begrijpt, ik was ontzettend blij, maar ik miste moeder, ik miste jullie. En ik wist niet hoe het met jullie was. En u kwam net, kwam de mevrouw hier, van deze dominee, naar me toe en die zei, er zijn twee vluchtelingetjes. Ik kon mijn oren niet geloven, zei vader. Maar nou weet ik dat jullie het zijn. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen. En nu moeten jullie even rusten, zegt de mevrouw van die Zwitserse dominee. Mijn vader ook. Dan, het is een week later. Kerstfeest. In het kleine dorpje daar in Zwitserland zijn alle mensen naar de kerk gekomen. En dominee gaat preken. De achterliggende week heeft die dominee van dat Zwitserse kerkje moeder begraven. Dat was heel moeilijk. Maar nu is het kerstfeest. En dominee Leroux zit in de kerk. Aan de ene kant Marie, de andere kant Henry. Dan gaat de dominee preken. Preken over die tekst waar staat geen plaats. Hoor wat hij zegt. Hij zegt ook, van de week hebben we iets heel moeilijks gedaan. U hebt het allemaal gehoord, zegt hij tegen zijn gemeenteleden. Hoe hier in het dorpje deze Franse dominee Leroux gekomen is. U hebt ook gehoord hoe de Heer wonderlijk zijn kinderen bewaard heeft. U heeft, en kijkt de gemeente rond, u heeft ook alle gehoord dat zijn vrouw hier van de week begraven is. Maar nu wil ik spreken over geen plaats. Er was voor hen, de huwgenoten, geen plaats in Frankrijk. Wij mogen ze hier in Zwitserland plaats bieden. Maar het allerbelangrijkste. De dominee kijkt de kinderen aan. Hij kijkt ook naar Henry en Marie. Hij zegt, nu is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Om te sterven voor de zonde van zijn volk. En hoe was de moeder van Henry en Marie. Die was bekeerd. Die had een nieuw hart gekregen. Maar dan kan het voor jullie ook. Wat nou toen, zo lang geleden, die kerk in Zwitserland verkondigd werd, mag hier ook elke zondag nog verkondigd worden. Voor jullie kan het nog. Bid dan de Heer om een nieuw hart, dan voor alle kinderen in de kerk. Want de Heer, voor wie geen plaats was, voor de Heer Jezus was geen plaats in Bethlehem. Die is gekomen om plaats te bereiden voor zijn volk. En alleen dan kun je getroost leven. En eenmaal zalig sterven. Daar wist ook Zacharias van. En dat kerstfeest van Henry en Marie voor het eerst daar in dat Zwitserse dorpje. Ze zijn het nooit meer vergeten. En als de Heere over mag komen, dan wordt het ook voor jullie een kerstfeest. Om nooit te vergeten. En Zacharias wist ervan. Daarvan gaan we nu ook zingen. Het tweede vers. God had hem tot hun troost gemeld. Hoe zijn genade ons redden zou.
Teksten mochten opzeggen. We zeggen uw naam dank voor het orgelspel, het verhaal dat echt gebeurd is. En dat was niet één familie. Het is vandaag nog zo in sommige landen, dat als je u vreest, dat je dat geheim moet houden, dat je gevangen genomen kunt worden om Christus wil. Wij hebben dat nog niet. Wij mogen hier nog veilig en vrij samenkomen om uw woord te horen tot zaligheid. Maar het kan veranderen. En dan smeek ik dat ook kinderen en ouders, grootouders, die genade krijgen u te vrezen, ook in deze tijd. Zegen daartoe het woord dat uitgegaan is. En gedenk ons het verdere van deze dag, ja, mochten we leren buigen voor u. Zegen uw getuigenis, heren. Heb dank voor alle zorg. Gedenk de kinderen die hier niet kunnen zijn. Gedenk ook aan onze koster, die misschien thuis is, even. Heren, gedenk zijn vrouw en zijn zoon. Gedenk andere zieken. En wil door uw geest onder ons nog wonen en werken. Uw naam tot eer. En dat uit vrije goedheid. Om Christus wil. Amen.
Dan zal er nu nog gezongen worden. De slotzang. Dus de lofzang van Zacharias. Vers 3 en 4. Terwijl de twee jongens zullen collecteren. Voor het dekken van de onkosten.